Oké. Als ik predik, wil ik toch altijd een vorm van rode draad brengen. En misschien is het iets dat minder aan bod komt in een gemeente. Maar een van de taken van predikers en ook herders, oudsten en zo, is de kudde behoeden. Zoals dat je vroeger dus een schaapsherder had. En dan stonden ze op de wacht voor de roofdieren. Het was de taak van de schaapsherder om te kijken of er geen wolven waren, beren, zelfs leeuwen, om die kudde te beschermen. Ik ga iets naar boven brengen dat volop aan het ontwikkelen is in de wereld. En je zult vragen, waarom zien we dat niet op het 8 uur nieuws? In de Flair, in de Libelle, in de Story zie ik daar niets van. Waarom niet op het dagelijks nieuws en in onze kranten? Waarom schrik je daarvan, dat je daar niets van ziet op het nieuws? Omdat Jezus de duistere ontmaskerd heeft en hij zegt, hij is de God van de wereld, God met een kleine g, en kunt raden onder wiens bevoegdheid de media staan. Ken je de uitspraak? Bij een oorlog is het eerste slachtoffer altijd de waarheid. En wat er bezig is op de aarde is een enorme strijd nu. Je voelt het. De rimpelingen worden heftiger. Jezus komt terug. En moet een aantal zaken naar boven komen. En een van de zaken is het opkomen van Babel. Is iets dat nu goed bezig is en zal versnellen. Heb ogen in uw hoofd. Ga het niet zien op het 8 uur journaal. Ga het niet zien in de krant. Maar als christen moet je kijken wat er gebeurt in de wereld. Ik kan het tipje van de sluier oplichten. Iedereen kent het verhaal wel van de toren van Babel. Goed. Wat je daar ziet is wat men de mens ziet doen. Is van een eenheid. Van een eenheid gaat maar naar een versplintering. En de toren van Babel is een symbool van de eerste grote menselijke rebellie tegen God zelf. We gaan straks zien wat de opdracht was van de mens en wat de mens wou doen. Heel belangrijk is ook dat je doorhebt dat in de Bijbel, zeker in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, dat er een belangrijke lading ligt op namen. Regelmatig zie je in de Bijbel ook dat God de naam van iemand wijzigt, omdat hij meer covert wat de essentie is van zijn doel, zijn wezen of het plan dat hij voor die persoon heeft. Hè. Abraham wordt Abraham, hè, en zo verder. We gaan even kijken van waar komen we en waar zijn we naartoe gegaan en wat moet hersteld worden bij de terugkomst van Christus. Ik zou u willen meenemen naar Genesis hoofdstuk 11. Vers 1 tot 9. En daar lezen we, maar ik ga eerst u laten bladeren natuurlijk. Genesis hoofdstuk 11, vers 1 tot 9. Ik heb de HSV genomen, maar u kunt rustig meevolgen in uw eigen vertaling. Ik weet niet of je dat al een keer ervaren hebt als je reist en je gaat naar het buitenland en zo. Het eerste barrière dat je altijd gaat tegenkomen is niet de cultuur, maar de taal. Moesten ze je droppen in Noord-Afrika of zelfs in Griekenland. De taal is een barrière. Maar even kijken hoe dat die taalbarrière er gekomen is. Het is een oordeel van God over de mensheid met een terechte reden. En daar lezen we vanaf vers 1. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. Vermoedelijk geen West-Vlaams, maar ze begrepen elkaar allemaal. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen. Onthoud de windstreek oosten. Ik heb daar al een prediking over gehad. Dit ga ik nog een keer in de verf zetten. Vanaf vers 3. En ze zeiden allen tegen elkaar, kom laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En die kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de wereld verspreid. En toen daalde de Heer neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. Vers 6 gaat verder. En de Heere zei, zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van elkaars taal begrijpen. Zo verspreidde de Heer hen vandaar over heel de aarde en ze hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel, is interpretatie in het Hebreeuws verwarren, want daar verwarde de Heer de taal van heel de aarde en vandaar verspreidde de Heer hen over heel de aarde. Dus Babel verwijst naar eigenlijk chaos ook en verwarring, mekaar niet meer begrijpen. En het is duidelijk dat talen elkaar samenbrengen. Dus wat zie je soms als je op reis gaat in het buitenland? Dat Vlamingen soms de Vlamingen opzoeken en de Nederlanders zoeken de Nederlanders op. En je bent gecharmeerd omdat er iets u bent. Ja. De geschiedenis van uw vaderland. Ja, je kent waar dat je woont in een land. En een taal is een sterke, verbindende factor. De vraag is, waar lag Babel? Ik heb een paar kaartjes opgezocht. Babylon of Babel. In het Arabisch staat het voor Babil. Is een stad uit de oudheid en die ligt, als je dat wilt situeren, in het huidige Irak. Ongeveer een 80 kilometer te zuiden van Bagdad. Dus misschien is het moeilijker te zien in achteraan. Maar je hebt de kaart van het Midden-Oosten. En dan heb je dus die donkere verkleuring. Het is een beetje zoals een banaanvorm. Dat is dus de rijke halve maan, waarin dat je dus waterlopen had en de vruchtbare streek. Ik heb twee zaken omkaderd. Heel belangrijk dat je door hebt de richting Jeruzalem. Dus die ligt in Israël, dicht bij de Middellandse Zee. En dan heb je Babel aan de andere kant van de banaan, of de halfvormige maan. Goed. In het Akkadisch betekent het Babylim en betekent letterlijk de poort van God. Dus ik herhaal nog een keer, namen zijn heel belangrijk. En wat de mensheid aan dus die stad gaf, Babel, Babylon, Babylim, is zijn intentie. Ze wouden zelf als mens een poort maken tot in de hemel. De vraag is, hoe zag er die toren uit? Dat weten we niet natuurlijk. Maar hier heb je een aantal interpretaties. Ik heb er twee genomen. Waarschijnlijk voor degenen die nog in het secundair onderwijs kunstgeschiedenis hebben, dat is waarschijnlijk een gekende. Dus die toren van Babel geïnterpreteerd door een schilder, Pieter Bruegel de Oude. En dit schilderij kun je nu gaan bezoeken in Wenen. Wat het aannemelijker was, is dat het dus de rechtse vorm had. En de Iraakse sigurat, zo zie je trapsgewijs een gebouw. En eigenlijk had het de bedoeling, is afgodische tempels. Het is een Babelse afgodentempel. Dus het is aannemelijker dat het is, zoals die tempels er nog staan in Irak, dat het dus vanuit de oudheid overgedragen is. Waarom heeft God ingegrepen? Wat was eigenlijk de opdracht van de mens? Daar gaan we eventjes naar kijken. Ik neem u mee naar het allereerste hoofdstuk, Genesis 1. En daar zit er ontzettend veel in. En dan moet je kijken wat de wereld rond u heen nu u beweert, wat de waarheid is. Ik herhaal nog een keer, in een oorlog is het eerste slachtoffer altijd de waarheid. En er is een geestelijke oorlog bezig. Misschien heb je daar geen last van. Dat is een teken van dat je die geestelijke onderscheiding nog niet genoeg ontwikkeld hebt. Maar je moet met de ogen van het geloof naar de wereld kunnen kijken. Naar de nieuwsgeving. Naar zelfs naar het weerbericht. Genesis 1, vers 27-29. En dit is eigenlijk die drie versen zijn voldoende om een hele dag prediking te geven. Dat is al voldoende. Maar we gaan dat niet doen. Kan je dat niet aan doen. Maar toch, je gaat begrijpen waarom God ingegrepen heeft. Vanaf vers 27 lees ik dan. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. En God zegende hen en God zei tegen hen. Wees vruchtbaar. Word talrijk. Vervul de aarde en onderwerp haar. en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is en alle bomen waarvan zaaddragende boomvruchten te vinden zijn. Dat zal u tot voedsel dienen. Daar zit er ontzettend veel in. Eerste bewering van de wereld. Alles is ontstaan door evolutie. Ergens met de Big Bang en zo. En dan neem ik het eerste vers. God schiep de mens. Evolutie, schrap. Niet verzoenbaar. Oftewel aanvaar je een schepping en een schepper. Oftewel aanvaar je evolutie als minder goed gekende kracht die gaat scheppen. Dat is de eerste grote leugen al. Vanuit de wetenschappelijke wereld heel veel bombardementen op dat vers God schiep. En tweede, God. Zijn bestaan wordt in vraag gesteld. Zijn scheppingskracht wordt in vraag gesteld. Alles wat hij voorstaat wordt in vraag gesteld door de wereld. En dan ga ik u meenemen, we gaan mee met onze tijd. Kijk eens naar dat eerste vers. Dan schiep hij hen mannelijk en vrouwelijk. En nu zouden ze invullen en X. MVX. Laat het duidelijk zijn, mensen. Is er al iemand die getwijfeld heeft als je de geboorte zag van uw dochter of uw zoon? Of dat een X ging zijn? Een ventje of een meisje? Ik denk niet dat er van iemand getwijfeld heeft. Zie je hoe dat gender... Ik weet het, je mag het bijna publiek niet meer uitspreken. Je moet tolerant zijn. Maar in dat eerste vers zit er ontzettend veel. We hebben een God, is bovendien een schepper. Wij zijn het schepsel. Nog iets dat aanvallen is. De mens is gecreëerd naar zijn beeld. Dat betekent dat, als je het letterlijk interpreteert, dat God de gestalte kan aannemen met een hoofd, een romp, twee armen, twee benen. Heeft hij ook gedaan. In Jezus. Weet je dat het menselijk lichaam enkel bezield mag worden door twee soorten wezens. Door de mens, die gecreëerd is door God, en door God zelf. Waarom denk je dat demonen zo tuk zijn om het menselijk lichaam te mogen bewonen? Dat is een rechtstreekse overschrijding van de wet van God. De enige bezieling die in een menselijk lichaam mag, het hoogste van zijn schepping, is de mens of God zelf. Geen engelen. Geen enkele engel mag een menselijk lichaam bewonen. Tweede vers. Wees vruchtbaar. Hoeveel strijd is er gevoerd tegen alles dat te maken heeft met seksualiteit? Nog altijd bezig. Ontzettend. Maar kijk even hoe dat God het ziet. Seksualiteit is een enorme bron van zegen eigenlijk. Maar het moet wel in dat huwelijk gebeuren. Het is dus die man en die vrouw. En die vruchtbaarheid is een rechtstreekse zegen van de Heer. Rechtstreeks. Wees vruchtbaar, word talrijk. Geen geboortebeperking. We gaan die planeet bevolken. Planeet Aarde heb ik gecreëerd voor jou, mens. Haal het en vermenigvuld u. Vervul de aarde. Niet West-Vlaanderen. Niet Babylon. Maar heel de wereld. Gelukkig hebben we dat toch min of meer gedaan. De planeet is vrij goed bevolkt door de aarde. Onderwerp gaar, de aarde. Staat daar niet, wat je ook ziet in de media, dat de een moet heersen over de ander. Onderwerp gaar. De mens hoort te heersen over de aarde. Staat daar niet, heers of onderwerp je medemens. Dat staat er ook helemaal niet. En dan nog, misschien nooit over nagedacht, misschien een rare vraag. Kijk naar de laatste vers. Een rare vraag stellen aan jullie. Denk je dat Adam en Eva vegetariërs waren? Ja, hè? Hoe leid je dat af, Marijke? Ja. 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 Heel goed. Na de zondvloed komt het eten van vlees op de agenda. Dat betekent dat er een onschuldig dier geslacht wordt om het te kunnen opeten. Misschien als je die lekkere biefstuk in je bord ziet zitten, weet dan dat er daar een dier moet voor sterven. Dat dier heeft daar niet voor gekozen, maar het belandt in je bord. Oké. Zie je de opdracht van God? Instelling, mensen en dus mens is gecreëerd als man en vrouw, geen X. De planeet Aarde is voor de mens, is de top van de piramide. Hij kreeg die planeet niet uit eigendom, hij is begeerder van die planeet. Wees alsjeblieft vruchtbaar, de zegen van de God zit daarop, want alle leven komt uit zijn hand. Onderwerp mekaar niet, onderwerp de dieren, je staat boven de dieren. En ik ga je voldoende voedsel geven. En bepaalde mensen hebben dat gezegd. Als je kijkt naar de levensduur van de eerste generaties in de Bijbel, dat ging richting 1000 jaar. Als je dat letterlijk interpreteert, dan ga je de leeftijd van in de 900 jaar. Hoe lang leven we nu? Als je geluk hebt, worden we 100-jarigen. Je ziet verhouding, 1000, 100, een tiende van de tijd. En bepaalde mensen die met voeding bezig zijn, waren enorm geïnspireerd door dit. Adam en Eva, dat moet bijna zeker vegetarisch zijn. En er zijn er heel wat, zijn er mensen die wat worstelen met hun lichaamsgewicht? Ja, staat op mijn verlanglijst. Ik ga dat toch een keer moeten aanschaffen. Kijken naar Katrien, die kookt. Afvallen door goed te eten. Kun je het bijna niet voorstellen. Door het goede te eten ga je afvallen. Het Genesis dieet. Dat zal een vegetarisch zijn, maar God is fair, volmaakte schepping. Alle vitaminen zaten erin, hadden niets tekort. Hè. Je zegt, die sukkelaars konden die dan geen biefstuk eten of een kippetje of zo. Nee, ze hadden alles in de natuur. God had rijkelijk voorzien. Het Genesis dieet, als je interesse hebt, moet maar gaan kijken. Natuurlijk lekker koken volgens het Genesis principe. Goed, we wijken een beetje af, want in West-Vlaanderen eten we graag. We moeten naar Babel terug. Oké. Als we even kijken hoe het misloopt. Dus de opdracht was, ga vermenigvuldig heel de planeet. Wat deed de mensheid? Samenhokken. Vermenigvuldigen? Nee, misschien wel. Maar we gaan een stad maken en een toren. En we gaan onszelf een naam geven. We gaan dus tegen de opdracht van God in, rechtstreeks. Oké. Een van de grote machthebbers, een naam dat je zeker moet onthouden als hij ooit de revue passeert in het nieuws, in kranten of al is maar iemand die een naam neemt, is de naam Nimrod. Verwijst rechtstreeks naar dus de rebellie tegen God. Hij is de voorloper van de mens der wetteloosheid, Nimrod. En ik neem u mee naar Genesis 10. Genesis 10 ga je een aantal namen zien verschijnen. En om te kunnen begrijpen waar we naartoe gaan, wat nu aarde bezig is, moet je ook Genesis goed begrijpen. Genesis is werkelijk een fundament voor de christen. Natuurlijk, Christus is het ultieme fundament, de rots. Maar je moet goed weten op wat we staan. In het Oude Testament is Genesis een superbelangrijk boek eigenlijk. We gaan even meenemen. Genesis heb ik een paar versen genomen uit hoofdstuk 10, vers 1, 6 en 8 tot 10. We gaan eventjes de tip van de sluier oplichten naar wie de opstandigen waren. Die zeggen, die een opdracht van God, heel de aarde gaan bevolken. We doen daar niet aan mee. We gaan zorgen voor onszelf. We gaan zelf steden bouwen, torens enzovoort. Dan lees ik vanaf vers 1. Dit zijn de afstammelingen van de zonen van Noach, Sem, Cham en Jafet. Bij hen werden na de vloed zonen geboren. Vers 6. De zonen van Cham zijn Cush, Mizraim, Put en Kanaan. Vers 8. En Cush verwerkte Nimrod. Hij die begon een geweldenaar op de aarde te worden. Hij was een geweldig jager voor het aanzicht van de Heere. Daarom wordt gezegd als Nimrod, een geweldig jager voor het aanzicht van de Heere. Hij begon, het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinjar. Dus Nimrod is het prototype van de rebel die de weg van het geweld en de wetloosheid kiest om zijn wil te doen. Dit is nog altijd bezig. En deze geestelijke kracht gaat zich in de komende tijd meer en meer manifesteren. Nimrod, rebellie tegen God. Het zijn afstammelingen die verder uitgekomen zijn uit Noach. God had elke keer het oordeel via de zondvloed uitgesproken. Dan heb je die 8 die gered worden. Die planten zich verder. En uit één van die takken krijg je dus de rebellie van God. En die is nog altijd bezig. Heel intens. Langs wie heb je de gezegende kant? De kant van de Semieten. Sem is de gezegende kant. Als we verder bladeren, Nieuw Testament, krijg je een verwijzing naar dus die mens van de wetteloosheid. Dus wat in het begin ontstaan is, gaat zich naar het einde op ongeziene wijze manifesteren, voordat Jezus terugkomt. Daar ga ik u meenemen naar 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2, vers 3 en 4. En dit is rechtstreeks, zou tot ons moeten spreken. Nu. Het is een waarschuwing van de Heilige Geest aan de gemeente. Vanaf vers 3. Laat niemand u op enerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is. En de mens van de wetloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Nimrod is het prototype dat zal uitmonden in de antichrist. De man van het geweld, de man van de wetloosheid. Die komt eraan en misschien is hij al actief op de planeet. Wie zal het zeggen? Enkele belangrijke waarschuwingen zitten daarin. Hier zie je ook dat God de enige is die de toekomst ook kent. Hij openbaart de toekomst. Dus die mens van wetteloosheid gaat zich openbaren. Als rechtstreekse rebellie tegen God. En heel belangrijk is ook de tempel. Hij zal zichzelf God wanen. Laten aanbidden. En dat moet gebeuren in Jeruzalem. Herinnert u de titel? Dus Babel, de grote tegenstander van Jeruzalem. Misschien ben je daar niet akkoord mee, maar je moet gewoon kijken naar het nieuws. Ik heb een aantal nieuwsflesjes genomen. Je kunt er zoveel nemen of dat je wilt. Het zijn een aantal mensen die wat rijper zijn in liefde. Als ik u vraag, of de man of, heb je de indruk dat geweld in de wereld aan het toenemen is? Zinloos geweld. Wat zijn die oudere mensen dan? Ja. Ik weet niet of jullie hebben allemaal sterk karakter en je nog naar het nieuws durft kijken. Wat je daar ziet, is echt soms ook de zin ervan. Geweld, en voornamelijk zinloos geweld, en wetloosheid nemen toe. Ik heb hier een artikel genomen van een jonge leerling eigenlijk, die zonder reden dus volledig in elkaar getrapt was enzovoort. Zonder reden. De geweldenaars hadden zich waarschijnlijk 5 minuutjes vrije tijd en hebben elkaar iemand in het ziekenhuis geklopt. Heel veel aandacht op social media. En het ergste is, het morbide van het verhaal is, dat die daders dat rustig filmen. Ze kunnen dat nog kunnen nagenieten. Hoe dat ze iemand in elkaar getrapt hebben. Verschrikkelijk. Dat is de zin ervan. Gewoon lukrak iemand pikken en dan de volle furie erop. Deze zomer, eentje van deze zomer, heb je misschien nog gehoord, 8 juli. Die fameuze rave party. Heb je dat gevolgd op nieuws? Dat ze met honderden, duizenden ergens op een terrein, waar dat ze niet mochten komen, een party houden. Een hele grote bek. De politie heeft massaal de boel moeten afzetten en uitdrukken. Ja, ze willen gewoon, als ze willen fuiven, dan ze moeten kunnen fuiven. Je moet daar niet aan toevoegen. Dat is gewoon die wetloosheid. Och arme, als je een zoon of een dochter hebt die politieagent is, brandweerman, spoedarts, of kaartjes knippen op de trein of op de tram. Geweld neemt toe. Een artikel van 23 in mei dit jaar. 15% toegenomen geweld, record aantal gevallen van geweld tegen de politie. Mensen komen hun werk doen. Er zijn bepaalde zones, zijn bepaalde steden dat de politiecombi niet meer durft passeren na een bepaald uur. Ik moet nu geen steden noemen, ik kan ook geen hetsen veroorzaken, maar het is zo. Ze durven dat niet meer passeren. De helft van de hulpverleners was al slachtoffer van fysiek geweld, een erger. Mensen, ze Katrien en ik volgen nu een programma van de spoeddiensten in Engeland. En daar hebben ze wekelijks steekpartijen met messen. Wekelijks. Soms meerdere keer. In het weekend is de top, hè. Dan gaat iedereen messen trekken. En daar rukken die mensen uit. En het eerste dat ze krijgen als instructies, zorg goed voor jezelf. Want die dader kan ook u aanpakken. Dus die mensen willen helpen. Dat zijn spoedartsen, verpleegkundigen, die leggen hun leven in de weegschaal. En die moeten op hun hoede zijn dat ze zelf niet afgemaakt worden met een messteken. Dan zeg je, in welke wereld leven wij? Het is aan het toenemen. Ik wil u niet ongerust maken als christen, hoe we niet ongerust te zijn. God staat boven alles. Maar dit gaat toenemen. De hoeveelheid feiten van zinloos geweld gaan enorm toenemen. En het is allemaal de eerste weeën die komen voor die antichrist, die totale wetloosheid gaat goedkeuren. Rechtvaardigheid gaat helemaal mogen zoeken en iedereen gaat doen waar dat hij zin in heeft. Het zal ook na de opname van de gemeente zijn, want de opname van de gemeente en de gemeente is nog een buffer tegen het kwaad. Ik weet niet of je dat beseft, jullie zijn de airbag voor veel mensen. Die de klap, want die komt er. En er zal dan geen grens meer zijn aan vreedheid, wetloosheid. Je voelt het. Heel de wereld is aan het trillen. En het gaat in die richting. In Thessalonicenzen een prachtige openbaring van de Heilige Geest. De antichrist zal zich openbaren. En ze is een grote voorloper van Nimrod. Heel die tak gaat verder. En zal dus in een enorme, krachtige manifestatie naar de wereld komen. Er komt ook een wereldregering, alles onder zijn controle, absolute controle. Je kent ook het teken van het beest, wordt zijn werk. Zonder dat teken zul je zelfs geen brood meer kunnen kopen. Ja. Volle bak bezig in Jeruzalem. Katrien en ik gaan het genoegen de Tempel Instituut te bezoeken in Jeruzalem. Als je de kans hebt om te gaan, neem dat zeker mee. Daar staan alle fysieke voorwerpen, gemaakt volgens de Bijbel, van het tabernakel of in de tempel. De ark, koperen wasvat, tafel voor de toonbroden, de menorah, op reële grootte, volgens de geschriften van de Bijbel, staan ze daar. Alles is klaar. Blauwdruk van de tempel is klaar, maar je weet dat er nog één barrière is. Dat is het tempelplein met die rotskoepel. Dus voorlopig nog in moslimhanden. Maar op het moment dat ze dus de bouwvergunning krijgen en die grond wordt van hen, dan raad ik u, zal ik u zeggen, binnen het jaar gaat die tempel er staan. Alles is klaar. Het held is klaar. De priesters worden opgeleid. En men heeft zelfs het ras gaan kweken die in de oudheid geofferd werd. Het bloed van de kalveren. En dat is de red gyver. Onlangs heb ik vernomen, ze hebben nu voldoende gekweekt. Volgend jaar bij Pesach, bij Pasen, gaan de Joden, die priesters, de offering uitbrengen. Ze gaan die dieren slachten, zoals in de oudheid. In Openbaring staat er heel duidelijk, de antichrist zal de dagelijkse offers stilleggen en zelf op de troon gaan zitten. Dat betekent dat er twee voorwaarden moeten zijn. Er moeten dagelijkse offers zijn, door de priester, priesters, levieten, en er moet een tempel zijn. Als je wil weten waar we nu staan in de eindtijd, het enige dat je moet doen is naar Jeruzalem kijken. Maar let ik erop, het nieuws, hoeveel dingen ga je zien rond Jeruzalem? Geluk hebt, ga je zien hoe dat de arme Palestijnen weer aangevallen zijn door Israël enzovoort. En ik ga niet goed spreken wat er daar politiek gebeurt. De ongelovige Joden zijn ook mensen die onder de wil van Satan werken. Maar het is aan ontwikkelen. Als je wil weten waar we staan, kijk naar Jeruzalem alsjeblieft. Als ze volgend jaar starten met de offerdienst, dat betekent dat die tempel niet ver af komt. En die komt er. Dat is een absolute voorspelling van God. Die tempel komt er, want anders kan die hem niet zijn op die troon. Ga je niet zien in de flair, in de libellen, VRT-nieuws, VTM-nieuws. Uw krant ga je dat niet zien. Door wie denk je dat de media gemanipuleerd wordt? En dan ga ik u het contrast tonen. Waar we naartoe gaan en van waar we komen. Een aantal duidelijke contrasten. Ik ga niet alles voorlezen, maar gewoon een paar zaken zetten. Als we dus Jeruzalem nemen ten opzichte van Babel. En de komst van Babel kun je niet meer tegenhouden. Dit gaat sterker en sterker worden. Het moet gewoon gebeuren. Het is het plan van God. De antichrist moet komen. En die moet de kans krijgen om zich te manifesteren. Als ik nog eventjes terugkeer, dat wil ik ook nog eventjes meegeven, omdat dat superbelangrijk is. Dus die tekst, die voorspellingen van de Heilige Geest aan de gemeente in 2 Thessalonicenzen. De antichrist zal zich de volken openbaren, maar er zal eerst afval komen. Dus ik weet regelmatig predikers samen bidden wekelijks voor opwekking. Een teken aan de wand waarbij zijn komst zal voorspeld worden, is dat je massale afval gaat hebben, ook onder de christenen. Ook. Dus voordat hij openbaart, ga je massaal mensen hebben die het geloof volledig verlaten. Waarom laat God dat toe? God is een beproever van het hart en hij wil weten waar zijn de echte. Waar zijn de echte wedergeborenen die volhouden en mijn komst nog verwachten? Hebben ze nog olie in een lampje zitten? Verwachten ze werkelijk de koning of zijn ze al lang verzonken in de wereld? In de schrift staat ook, Jezus die bezorgd zet, zal er nog ergens geloof te vinden zijn. Maar echt geloof. Goed, en dan gaan we even kijken, een paar contrasten. Jeruzalem is altijd de stad geweest van de grote koning. De grote koning, ik denk dat je weet naar wie dan we verwijzen. Je mag 3 keer raden, Jezus Christus. Zie je bijvoorbeeld in de Psalmen 48 en Matthäus ook 5. Matthäus 5 eventjes nemen, vers 35. Niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten, en ook niet bij Jeruzalem. Jeruzalem, dat is de stad van de grote koning. Niet Rome. De stad van de grote koning is, men zegt ook Rome, de eeuwige stad en zo. De eeuwige stad is Jeruzalem. Babel is de stad van Nimrod, de pure rebellie, de voorloper van de antichrist. Genesis 10. Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne. Babel als de top. Voorbeeldje, nou een paar vergelijkingen. Jeruzalem wordt vergeleken met de bruid. En zeker in de nieuwe, op de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. Openbaring 21, quasi het laatste hoofdstuk uit de Bijbel. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid. Babel is het prototype van niet een bruid, ze zal staan in de fleur van haar leven, die jonge vrouw in een mooi wit kleed, fleur van haar leven. Babylon is gewoon de grote hoer. De grote hoer. Het zal geen wit trouwkleedje zijn. Belangrijke voorspelling komt eraan. Babel is aan het opstappen, aan het groeien op de planeet. En je ziet dus de hoererij gaat toenemen, de afgoderij, hoererij, onreinheid zal toenemen. Openbaring 17. Hè. Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde, zegt genoeg. Jeruzalem is een heilige stad. Babylon is het centrum van gruwelen en onreinheid. Dus Openbaring 17 duidelijk, vol van gruwelen en van onreinheid en haar hoererij. Jeruzalem is de plaats waar Gods heiligdom staat. Het is een heilige stad en het is ook de plaats van zijn heiligdom. Verschillende keer vermeld dat God altijd een groot boontje gehad heeft voor Jeruzalem, de Sionberg en Jeruzalem. Waar zijn zoon ook geofferd werd op Golgotha, dat is Jeruzalem. De Bijbel is heel duidelijk wat Babel is. Hè? Heiligdom van God, waar God heerst in zijn heiligdom. Babel is de woonplaats van demonen. Er is niets heilig aan. Niets de heilige geest. Demonen. Openbaring 18. En hij riep uit met kracht de stem. Zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden. Een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Jeruzalem is de stad waar uiteindelijk alle volken voor de Heere zullen neerbuigen. Alle volken. Zacharia is een mooie voorspelling. Moet nog komen. Zacharia 14, 16. Het zal geschieden dat al de overblevenen van de heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heren van de legermachten, om het loofhuttenfeest te vieren. Dus uiteindelijk na de grote tumult, de vernietiging van de regering van de antichrist, de grote verdrukking enzovoort, gaat uiteindelijk elk volk begeren, erkennen en zijn knie buigen in Jeruzalem. Moet nog komen, die voorspelling moet nog komen. Babel, waar gaat wat Babel doen? Dat Babel wordt dronken van het bloed van de heiligen. Openbaring 17, 6. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. Dat gaat over jullie, hè, mensen. Hopelijk moeten we niet meemaken. Maar we gaan dus heiligen, degenen die apart gezet zijn van de Heer, dat kan zowel in het volk van Israël als in de gemeente zijn. En ook degenen die getuigen van Jezus, die nog durven dan getuigen van Jezus, gaan massaal afgeslacht worden. Want er zit geen grens aan de vreedheid. Het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen uit de hemel. De richting waar we het mogen van verwachten is niet vanuit de aarde, maar van de hemel. Waarom zegt Paulus verschillende keer, richt uw blik op Christus in de hemel. Dit is hier tijdelijk allemaal, dit tranendal. Richt uw blik op Christus, op de hemel. Uw bestemming. Openbaring 21, daar heb je duidelijk de beschrijving van het nieuwe Jeruzalem. Dat neerdaalde uit de hemel. Het komt van boven naar beneden. Jezus is ook van boven gekomen naar beneden en teruggekeerd. Hoe heeft Babel zich gevestigd? Babel groeit van beneden naar boven. Vanuit de aarde, vanuit het vlees, vanuit de rebellie. Ik herhaal nog een keer, Genesis 11. En ze zeiden, kom laten wij, dus de rebellen, voor ons een stad bouwen. We gaan de aarde niet vervullen, we gaan samenhokken in rebellie. We gaan een toren maken die tot aan de hemel reikt. En we gaan ons ook een naam maken. Hier zie je ook. Ze wisten dat heel goed. Dat God een speciale zegen had op namen. Dus wat zei, wij gaan ons wel voor ons naam zorgen. Wij gaan wel zelf. We hebben daar God niet voor nodig. En zie je wat er staat. Anders worden wij over heel de aarde verspreid. En dat is ook macht. Economische, politieke, sociale, militaire macht gaan bundelen. Tegen de schepper. Jeruzalem. Wordt ook vermeld dat het gebouwd is en ontworpen, ontstaan in de hemel. En de grote bouwmeester is de Heere. Hebreeën 11, vers 10. Want hij verwachtte de stad die fundamenten geeft, waarvan God de bouwer en de ontwerper is. Wie is de ontwerper van Babylon? De rebel, de mens. Laten wij een stad bouwen, laten wij een toren maken, laten wij onze naam geven. En dan nog eentje, om, als ik u nog niet overtuigd heb dat Babel dat niet oké is voor christenen. Nog laatste. God vestigt zijn naam in Jeruzalem. Dat is de stad van zijn naam. Ik kan er getuigen zijn, al twee keer in Jeruzalem geweest en in Israël. Op het moment dat je vanuit het vliegtuig je voet zet op die grond, voel je dat er daar iets is met dat land. Dat is een heel land. Het is zijn oogappel, het is zijn land. Als je er kunt geraken, neemt dat mee. Het is speciaal om het mee te maken. Misschien anders dan ergens met vliegtuigen stappen in Engeland of Ierland of Australië. Israël heeft iets speciaals. Het is zijn land. Daar heeft hij gewandeld. Heel speciale zegen. In Jeruzalem vestigt God zijn naam. Wat vestigt men in Babel? De naam van de mens. Vertaal de mens. De rebel. Waarom die toren? Naden we heel snel het einde van de prediking. Oké, het is bezig. Ik ga een paar voorbeelden geven. Dat Nimrod aan het herverschijnen is in het Midden-Oosten. In Dubai is er nu al een toren, de Khalifa-toren. Hier zie je foto's. Is momenteel 828 meter hoog. En wat stond er in de Bijbel? Laten we een toren maken die reikt tot in de hemel. Dat is al bezig. Geen enkel probleem. In de Verenigde Arabische Emiraten. En dan zie je dat wat bewolkt is, dat die een piek boven staat. Maar stop niet, hè. Nu bezig. Staat in de stijgers. Met een kort gebouwd. In Jeddah. Dat is Saoedi-Arabië. Is men een toren aan het maken die boven de 1000 meter gaat gaan. Dus de toren van Babel is aan het herrijzen in het Veroosten, Midden-Oosten. Ik heb ook figuren genomen om u een idee te hebben. Zijn er mensen die al bovenop de Eiffeltoren gestaan hebben? Ik heb hoogtevrees en dat is niet van de poes, dat is met verschillende tussenetages. En dan heb je zo'n platform waar je naar beneden kijkt, dat je hoogtevrees hebt, ja. Ik heb daar eigenlijk wel bange tijden meegemaakt. Maar wie spreekt dan over de Eiffeltoren? 330 meter, maar jong toch. Zo'n dwerg. Empire State Building 443. World Trade Center 546. En diegene dat ik daar getoond heb, in Dubai, 828 meter. De Jeddah-toren gaat boven de 1000 meter zijn. Babel is aan het verschijnen. Ze zijn de torens aan het maken. Die zeker tot in de hemel gaat. Waar liggen dat? Neem dat mee. Waar liggen die twee torens? Ik heb de kaartjes genomen. Linkse figuur, zie dat stippellijntje, dat is de vliegroute naar Dubai. Die ligt ten oosten van Jeruzalem. En de Jeddah-toren, dus die ligt in de tweede figuur linksonder, ligt ook ten oosten van Jeruzalem. Dus wat zie je dus aan het gebeuren? Je moet gewoon kijken met de ogen van geloof. Je zag wat er gebeurd is op aarde in de Genesis-periode. L'histoire se répète gewoon. Het moet gebeuren. De grote rebel moet opstaan. De antichrist moet opstaan. En wat gaan ze doen? Torens maken die tot in de hemel reiken. Het is bezig, jongens. Dat u nog niet overtuigd hebt dat Babel niet oké is. Grandioze film. Belowerd door Hollywood. 2022. Titel van de film Babylon. Ik heb hier de cover genomen. En dan rechts, die figuur is misschien wat donkerder. Maar kijk even goed, zeker de mannen. Je mag het raden, in het centrum heb je daar een schaars geklede dame die aanbeden wordt en gedragen op handen. Je mag het raden wat deze dame voorstelt. Dat is de hoer van Babylon. Dat is zeker dat bruidje die rein is in haar puur wit kleedje. Het is de grote hoer. Dus wat doet Hollywood? Is u al, de jeugd en de mensen, gaan primen in uw denken. Babylon is zo, megaparties. Alles kan daar, vrije seks, drugs, geen wetten, je doet wat je wil. Dit gaat men nog promoten in de media. Dit neemt toe, hè. Dat is ook in, hier hebben we werk, enorm geschrokken. Volgende maand in oktober is er een grote beurs in Kortrijk rond alles van artificiële intelligentie enzovoort. Dat is eigenlijk de plaats waar ik naartoe zou moeten gaan voor mijn werk. Je mag twee keer raden wat de naam is van die beurs. Abyss. Als je weet in de Bijbel is dat de rechtstreeks verwijzing van de afgrond naar de hel. Dus we gaan een beurs richten rond artificiële intelligentie en de naam is doodleuk. De afgrond. Ik heb niet zoveel zin om te gaan. Dit was het. Ik heb u proberen uw ogen een beetje te openen om wat er leeft in de wereld. Je gaat het niet vinden op het 8 nieuwsjournaal. Maar als christen is het uw taak om te kijken wat er gebeurt. Jezus zei, ze vroegen het aan hem, wanneer kom je terug? En Jezus zei, als mens weet ik het niet, maar de Vader weet het. Ik ga het niet openbaren, het zal openbaard worden. Het ene dat Jezus zei, kijk rondom je heen. De signalen zullen er zijn. Ik geef u wat huiswerk mee. Lees echt een keer binnenkort Matthäus 24. En dan zie je dus de voorspellingen uit de mond van Jezus aan wat die tekenen zijn. Besmettelijke ziekten, aardbevingen. Catherine zei het me gisteren, zware aardbeving maar in Marokko. Meer dan 1000 doden, aardbevingen, besmettelijke ziekten. Vind je het klimaat nog normaal? Maar ik kijk naar de landen waar de bosbranden zijn. Tsunamis. De aarde is aan het schudden en beven. Dat zijn de weeën. Wij als gemeente moeten niet bang zijn. Hij zal ons behoeden. Maar we moeten wel waarschuwen. oogjes opent dus. En dank u voor uw aandacht.